En zo waren wij vorige keer in Titus hoofdstuk 1 over ambtsbediening. Stond boven het gedeelte, Titus 1 vers 5 tot en met 9. Want waar het over gaat, populair gezegd, is over het stellen der ouderlingen. Zoals het in vers 5 geformuleerd wordt. En hoe dat gebeurt, daar komen we nou uiteraard niet meer op terug. En daarna wordt in de volgende verse beschreven waar een ouderling bij voorkeur aan zou moeten voldoen. Of straffen van problemen, zeg ik altijd. Maar ook daar komen we niet meer op terug, we hebben het daarover gehad. Maar de gedachte is in ieder geval dat het iemand is, vers 9, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Want dat is de werkelijke inhoud van de bezigheid, de bediening van de ouderling, de oudste. Hij zou namelijk moeten vasthouden aan het getrouwe woord. De gedachte is namelijk dat het woord zelf trouw is. Dat is een andere manier om te zeggen dat het onveranderlijk is. Maar dat zei Petrus ervan, hè? Het onvergankelijk, het eeuwig blijvende woord van God tegenover het woord van mensen, want dat is als gras en gaat inderdaad voorbij. Dat was de eerste Petrusbrief. Maar het woord Gods wankelt niet, is altijd hetzelfde uiteraard. En degene die dat woord tot zich nemen en daarmee gevoed worden, zouden dan ook onwankelbaar zijn. En overvloedig in het werk des Heren en niet meer als kinderen met de vloed heen en weer bewogen worden enzovoort, denk ik dan. Want dat waren een paar teksten die ik tegelijkertijd aanhaalde. Maar ik laat ze maar voor wat het is. Het gaat om het getrouwe woord dat naar de leer is. Dat wil zeggen, niet in de richting van de leer, maar het wil zeggen in overeenstemming met. Hè? Naar analogie van, dat wil zeggen, moet een overeenstemming zijn met wat reeds geleerd is, uiteraard. Want het woord Gods is inderdaad onveranderlijk. En men zou daaraan vasthouden. En bij andere gelegenheden, maar ik meen dat ik daar al naar verwezen heb, wordt gezegd dat het gaat om de gezonde leer die overeenkomt met de woorden van de Heer Jezus Christus zelf. Of zoals elders weer gezegd wordt, het is een prediking die ons begonnen is verkondigd te worden door de Heer Jezus zelf en die daarna aan ons bevestigd is geworden door degenen die hem gehoord hebben en zo verder. Meer van die schriftplaatsen uiteraard, maar de gedachte is dat het onveranderlijk is, blijft altijd dezelfde leer. Vandaar dat noodzakelijkerwijze ook tegenwoordige, ook gemeentelijke waarheid in het Oude Testament is vastgelegd, anders zou het woord Gods toch niet onvergankelijk zijn, uiteraard. En vandaar dat we zelfs gemeentelijke waarheid al terugvinden in de eerste hoofdstukken van Genesis, logischerwijze. En niet omdat ik dat zeg, maar het staat er gewoon hè, in de Bijbel, zelfs zwart op wit. In Efeze 5 lees je dat de uitspraken over Eva uitspraken zijn over de gemeente. Staat er toch gewoon? Ik zeg dit over de gemeente, zegt hij. Maar hij citeerde uit Genesis 2, als ik me goed herinner. Nou goed, bij wijze van voorbeeld dan maar. Maar het gaat om het getrouwe woord, het woord dat blijft, het woord dat in overeenstemming met de leer is. Dat wil zeggen, leer die er ook altijd al was. En de ouderling, de oudste, zou daaraan vast moeten houden. En er staat er zo aardig bij, opdat hij machtig zij om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen, waarmee meteen gezegd wordt dat als hij niet vasthoudt aan het getrouwe woord dat na de leer is, dan is hij ook niet machtig om te vermanen. Daar kan ik me heel wat bij voorstellen, want kijk, als de leer verandert, of als het woord Gods zou veranderen door de tijden heen, wat wou je dan als oudste of als ouderling doen? Hoe wou je mensen vermanen? Dat is het probleem van de moderne prediking, wat het ook wezen mogen, dan ook altijd. Men heeft een soort van boodschap, maar die blijkt anders te zijn dan die van gisteren. En dan moet men allerlei excuses bedenken. Nou ja, het is nieuw licht. Het zoiets, nieuw licht. Volgens mij dwaallicht, maar vooruit. Nieuw licht, het zoiets. Of de Heer heeft mij laten zien. Dat is ook altijd een excuus wat diepe indruk maakt als iemand het zegt. De Heer heeft mij getoond dat enzovoort. En dan blijkt dat de Heer getoond heeft dat hij zich in het verleden vergist heeft. Toch? Ja, want het is weer veranderd, enzovoorts. Daar heb ik nooit veel moeite mee met dit soort uitspraken. Integendeel, het is altijd makkelijk. Hè? Als het nieuw is, kan het niet kloppen. Toch? En als de Heer het zojuist heeft geopenbaard, dan moet ik het in de Bijbel terug kunnen vinden. Dus geef mij maar gewoon het woord van God, waar trouwens in staat geschreven dat wie er aan toevoegt, die zij vervloekt. Wat zei je, zuster, Handelingen 29? Nee, dat kan dus, hè? Daar staat in Openbaring, zuster, staat op de laatste bladzijde van onze Bijbel. En heel terecht. Nee, goed, dat leg ik niet uit. Nee, dat hoeft ook niet. Maar goed. Maar men zou machtig zijn om te vermanen door de gezonde leer eenvoudig omdat men iets heeft om op terug te vallen. Of anders gezegd, de vermanende woorden komen voort uit dit onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God. Dat blijft altijd zo. Want mensen hebben de indruk dat het bij ons mensen niet altijd hetzelfde blijft. Hetgeen een tamelijk noodlottig misverstand is, moet ik u zeggen. Want mijn Bijbel zegt dat het onder de mensen, het doen en laten voor de mensen, ook altijd hetzelfde is. En dat er nooit iets veranderd is en dat er ook nooit wat zal veranderen. Want wat geweest is, dat is nu. En wat zijn zal, is al geweest. Die kent u toch, die uitdrukking. Het staat allemaal zwart op wit in de Bijbel. We hebben alleen dat idee en men probeert het ons wijs te maken dat er bij ons van alles verandert. Maar dat is helemaal niet zo. De mens verandert ook niet en het woord Gods gelukkig ook niet. En daarom, het is een boodschap van alle tijden. Als u zegt, het is wel erg conservatief, zeg ik, ja, het is van het jaar nul. Maar, hè? Wanneer dat ook maar geweest mogen zijn, want dat zijn we ook vergeten, kennelijk. Maar laat maar zitten. Maar eentje die vasthoudt aan het getrouwe woord. Niet één die nieuwe leren heeft of nieuwe inzichten of die de boodschap kan aanpassen aan de omstandigheden of zoals men het populair noemt aan de tijd. Wat dat ook wezen mogen, denk ik er altijd bij. Nee, men zou vasthouden aan het woord dat getrouw is. U weet wel, dit is een getrouw woord. Het is een vaste uitdrukking van de apostel Paulus. En die vind je hem dus ook. Hè? Het woord is trouw in de zin van het woord is blijft. En dus is het alle aanneming, alle geloof waardig. U kent toch de uitdrukking? Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat enzovoort. Hè? En getrouw wil zeggen dat men het geloven kan, want trouw is hetzelfde als geloof, hè? Dat weet je, dat is hetzelfde woord. Dus daar gaat het om, hè. En daar leven wij dus ook uit. En de verantwoordelijkheid van de ouderling is niet dat hij zich aanpast aan omstandigheden of aan tijd of wat het ook wezen mogen, maar dat hij gewoon vasthoudt aan het getrouwe woord. In overeenstemming met de Bijbelse leer. Dat naar de leer is, opdat hij, dat is dogma dus, hè? Leer, dat weet je, hè? Dat is leer, precies. Dat het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij, juist daardoor dus, opdat hij machtig zij beide om te vermanen en om de tegensprekers te wederleggen. Om te vermanen door de gezonde leer, waarbij vermanen altijd, of bijna altijd, de betekenis heeft van vertroosten. Het is het woord wat in ieder geval vertaald wordt met vertroosten en enkele keer met vermanen. Min of meer ten onrechte, maar het hangt er maar vanaf wat we onder het woord vermanen verstaan. Maar het is het bekende parakaleo en parakletos en hoe het allemaal maar heten mag. Het woord voor de trooster en het werk van de trooster, de vertroosting. Het heeft altijd de betekenis van bemoediging, bekrachtiging, ondersteuning, hulp. Als je het een beetje eenvoudiger neemt. Het is het werk van Christus nu, die immers de trooster is. Voor degene die zeggen, dacht dat het Heilige Geest was, zeg ik, ja, dat is de andere trooster. Uit het Johannes-evangelie. Ik zal u een andere trooster zenden. De trooster namelijk in andere hoedanigheid, want gedaante kun je al niet zeggen, want het andere van die andere trooster is juist dat hij geen gedaante heeft. Het is de geest, heet het dan, maar het is gewoon dezelfde. De bekende trooster uit het Oude Testament al. Het is het werk van Christus, dat vermanen, dat bemoedigen, dat voor ons spreken, want parakletos, het zelfstandig naamwoord, wordt zelfs in Johannes vertaald met voorspraak. Wat echt niet zo verkeerd is trouwens, zo'n vertaling. Hooguit Betekende dat je het oorspronkelijke grondwoord er niet meer in terug herkent. Maar wie herkent er überhaupt een grondwoord nadat de termen vertaald zijn geworden? Ik bedoel, dat maakt ook niet zoveel uit, hè? Maar vertroosten is het vaste woord en hier is het dan vertaald met vermanen, maar het houdt dezelfde betekenis. Bemoediging, want dat is wat we zouden ontvangen, bekrachtiging, hulp. Of hoe men heten mag, dat is wat wij zouden ontvangen. Wel, niet echt van de ouderling, maar we zouden het ontvangen van het woord Gods. Dat ons wellicht, maar in ieder geval door de oudste, gebracht wordt. Daar gaat het om. Zie, en dat in overeenstemming met de leer. Daar hebben wij als gelovigen behoefte aan, het woord Gods, omdat we daardoor gebouwd, vertroost, kortom, onderwezen worden opdat de mens Gods volmaakt zou zijn, 2 Timotheüs 3, vers 16, en opdat die mens Gods tot alle goed werk volmaaktelijk zou zijn toegerust, was de bedoeling, zie. Dus opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, vaste uitdrukking trouwens, in zowel Titus, de brief aan Titus dus, als in de beide brieven aan Timotheüs. Het gaat om gezonde leer, gezond voedsel namelijk. En als dat er niet is, dan betekent het dat wij ongezond zijn, ongezonde christenen. En daar heb je er natuurlijk veel van. Het is gewoon een kwestie van slecht voedsel. Of helemaal geen voedsel eigenlijk, dat kan ook nog. Maar dat is één ding. Het normale werk van opbouw, de opbouw van de gemeente dus, want dat zit in het woord vermanen besloten. En het andere ding is om de tegensprekers te wederleggen, want helaas, er zijn altijd tegensprekers. Dat komt omdat er ook altijd zijn die erop uit zijn om het werk Gods, het werk van Christus, tegen te houden. Die niet alleen geen belang hebben bij de opbouw van de gemeente, maar die daar ook vijandig tegenover staan. Daar gaat het om. Vandaar dat we niet alleen maar van doen hebben met het idee van we hebben een gemeente bestaande uit gelovigen. Die moeten opgebouwd worden in een geloof en dat gebeurt doordat ze onderwezen worden. Dat is er wel, maar daar blijft het helaas niet bij. Want soms denk ik de andere kant van de medaille. Maar in ieder geval de andere kant van dit geheel bestaat uit het feit dat er tegensprekers zijn die noodzakelijkerwijze dan wederlegd moeten worden. Met andere woorden, het is niet alleen maar een natuurlijk proces, zo van men wordt gevoed door goed voedsel en dan groeit men gezond en wel op, maar men heeft ook van doen met de tegenstander en met ziekteverwekkers, om zo te zeggen. Nou kunnen die ziekteverwekkers gewoonlijk weinig kwaad als men gezond voedsel tot zich neemt. Ik zeg gewoonlijk, want ja, dan krijgen we weer zo'n vreemde discussie. Maar dat heb ik me door een dokter in ieder geval laten vertellen. Wiens naam ik niet zal noemen, omdat het dokter Paul Tournier was, maar laat me zitten. Daar herinner ik me dat van tenminste. Ja. Die zei, hoezo bacteriën? Natuurlijk bacteriën, natuurlijk kun je allerlei kwalen daarvan krijgen. Maar het gekke is dat veel mensen van diezelfde bacteriën helemaal geen kwalen krijgen. Hoe komt dat dan? Dan ligt het dus toch niet aan de bacteriën. En daar had de man natuurlijk volkomen gelijk in. Waar het aan lag, is of men een weerstand tegen heeft of niet. En dat is waar het om gaat. Hè. Meer bedoel ik daar niet mee te zeggen, want we hadden hier geen medische lezing vanavond. Gelukkig. Maar het gaat om heel eenvoudige natuurkundige principes. Ook in een nieuwe schepping werkt zoiets zo. En dus gezonde leer enerzijds. Maar wat erbij komt is inderdaad die tegensprekers die wederlegd moeten worden. Zo gaat dat nou eenmaal. Daarna haast ik mij om te zeggen dat het woord tegenspreker ook een eenvoudig synoniem kent in de Bijbel. Is gewoon een andere uitdrukking voor tegensprekers. Dat is een moeilijke deze. Zondaar, ja, precies, gewoon zondaar. Die haal ik altijd voor het gemak uit, omdat het hier in de buurt is, uit Hebreeën hoofdstuk 12. Die trouwens ontleend is, denk ik, aan Jesaja. Waar staat dat God zijn hand heeft uitgestrekt tot een hardnekkig en tegensprekend of tegenstrevend volk. En hier heet het in Hebreeën 12 dat wij onze loopbaan zouden lopen, ziende op de Heer Jezus uiteraard. Dat is vers 2 en dan vers 3. Want aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. En waaruit bestond de zonde van deze zondaren? Uit, bestond daar het tegenspreken uiteraard. Dat is trouwens altijd zo in het uiterste geval. En, nou ja, laat ik het anders zeggen. Fundamenteel. Zonde wil zeggen missen. Ongeloof wil zeggen missen. Men mist het woord van God namelijk. Men neemt het niet aan. Men ontwijkt het. Men wil het niet horen. Enzovoorts. En wat men gewoonlijk doet. Om aan dat woord Gods te ontkomen. Is simpelweg het tegenspreken. Het tegenspreken van het woord van God. Mag het nooit zeggen, maar ik kan het nooit laten. Heet theologie. Maar goed. In de praktijk. Hè? God, ik hoop dat ik weer iemand op iemands tenen gestaan heb. Dan heb je voldoende om er weer een paar weken over na te denken. En om het eens na te zoeken. Lijkt me wel nuttig. Maar goed, je hebt er verder waarschijnlijk toch geen last van. Dus ik kan gewoon verder gaan. Maar het is altijd het tegenspreken van het woord Gods. Dat staat er wel, maar het is zo niet bedoeld. Of dat staat er wel, maar dit lijkt me niet geïnspireerd. Of zoiets. Dat staat er wel, maar het is een fout van de vertalers. Dat is ook een hele goeie, omdat het wel voorkomt, hè, dat er iets staat terwijl de fout is van de vertalers. Komt voor, dus daar kan je altijd achter verschuilen. En een hele sterke is ook altijd, dat Hebreeuwse of dat Griekse woord staat er wel, dan ontgaat het ieder van ons. Hè. Dat Hebreeuwse of Griekse woord staat er wel, maar dat betekent eigenlijk. En daar heeft niemand enig verweer op natuurlijk, hè? Nee. Nou goed, maar dus, dat wordt heel veel gebruikt door de tegenstander, denk ik ook. Heel dikwijls. Daarom moet je eventueel ook Grieks en Hebreeuws leren, denk ik altijd. Om je daarvan te kunnen bedienen. Nee, dat ben ik serieus. Er wordt zo verschrikkelijk veel misbruik van gemaakt. Anders zou ik het niet zeggen, uiteraard. Hè? Maar zo gaat het dikwijls. De mensen een rat met een D trouwens voor de ogen gedraaid. Maar. Het andere, met een echte rat met een T heet het een loer draaien. En dat doe je voor roofvogels. Hè? Nou goed, laat maar zitten. Weer een ander verhaal. Maar waar we mee van doen hebben, in de Bijbel in elk geval, is met. Tegenspreken tegen het woord van God. Vandaar ook de uitdrukking, zeg ik ook altijd, zalig zijn de armen van geest, want die zijn zo arm van geest dat ze niet in staat zijn het woord Gods tegen te spreken. En dan ben je gelukkig af als je zo arm van geest bent. Dat is wat de uitdrukking echt betekent. Dat verzin ik niet, dat is niet een grapje. Dat is wat het betekent. Zie? Men zou ze vullen met de geest van God. En zeggen, God zegt het, daar heb ik geen weerwoord op. Dat is best als je dat niet hebt. Toch? In elk geval, die tegensprekers zijn er altijd geweest. Het Oude Testament is er vol mee met tegensprekers. En zodra het woord Gods verscheen bij monden van de een of andere profeet. Het woord betekent trouwens mond, hè, profeet. Maar goed, zodra het woord Gods kwam via de een of andere profeet, waren er altijd die zeiden van ja, die profeet zegt wel, maar dat geloven wij niet, want. Enzovoort. Dan komt er of een redenering, of een uit zijn verband gerukt citaat ergens uit een andere deel van het profetisch woord. Het is in onze dagen nog steeds zo. Vandaar dat iedereen schijnt te weten dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt. Toch? Zo komt dat. Omdat mensen die zeggen in de Bijbel te geloven, altijd wel een tekst weten te vinden om zich onder die andere tekst uit te kunnen kletsen. Zo werkt zoiets. En zo ontstaat de verwarring en krijgt de Bijbel ook zijn slechte reputatie. Zie. Maar hoe dat ook zij, tegensprekers zijn er altijd. En daarna denk ik altijd, maar dat kan ik zo gauw denk ik niet uitleggen. Je hebt in het Oude Testament al, wordt al in de symboliek uitgedrukt dat er altijd een volk is van tegensprekers. Die vind je onder de vijanden van Israël uiteraard. Israëls volk van God wordt geacht het woord Gods te bewaren en te spreken. Maar zij hebben vijanden, zoals daar zijn de Dank u, broeder. De Amorieten, ik had de Amalekieten nog in gedachten, denk die anderen komen wel. Amalekieten zijn een volk van likkers, die gebruiken de tong. Maar die zijn weer familie van de Amorieten. En die gebruiken ook de tong, want dat betekent dat ze sprekers zijn. Van Amar, het Hebreeuws Amar, voor spreken. De Amorieten zijn een volk van sprekers. In werkelijkheid zijn ze de uitbeelding van de overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht, die de mens wat influisteren. En de Amalekieten zijn dat feitelijk ook, hoor, heeft in de praktijk dezelfde betekenis. Gedetailleerder kan ik er nou toch niet op ingaan. En je komt ze gewoonlijk ook zij aan zij in de Bijbel tegen. Nou ja, Amalekieten, Amorieten en Filistijnen. Ja. Maar het komt altijd op hetzelfde neer. Ze zijn een uitbeelding van Satan en zijn personeel. Waarschijnlijk is er onderscheid dan tussen de, laten we zeggen, overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Enerzijds uitgebeeld in de Amorieten en anderzijds de demonen, het lagere personeel dus, uitgebeeld in de Amalekieten. Maar in de praktijk maakt dat natuurlijk toch geen verschil. Voor ons niet in de praktijk. Betekent dat altijd ergens vanuit de andere wereld, om zo te zeggen, allerlei leringen ons ingefluisterd worden om ons te kunnen onttrekken aan de leringen van de Bijbel. Altijd op zijn minst iets te tegenoverstellen, of beter nog, op zijn minst iets ernaastellen, al was het maar om verwarring te veroorzaken. Dan heb je weer de keuze. Nemen we dat of nemen we dat? En zo gaat dat dikwijls. En daar hebben we altijd mee van doen. Tegensprekers dus. En die moeten wederlegd worden, is de gedachte. De betekenis van het woord wederleggen is eigenlijk, als u mij vraagt, die van dat men dingen opnieuw moet aantonen. In het Engels gebruikt men daarvoor het woord reproof. En re is opnieuw natuurlijk en proof is bewijs. Dus opnieuw bewijzen. En dat vind ik persoonlijk, want ik zie dat toch bij voorkeur positief. Met dank aan dokter Schuller. Maar ik zie dat bij voorkeur toch positief, want als er tegenspraak komt, dan dwingt het ons als gelovigen in elk geval om opnieuw ons te bezinnen op wat wij geloven. Wat geloven wij dan en waarom dan wel? En waar staat dat nou helemaal in de Bijbel? Zie, het is altijd verhaal, het is altijd nuttig. Ik heb het tenminste wel altijd zo ervaren. Alleen op den duur word je natuurlijk wat zat ervan als je altijd maar weer precies dezelfde tegenspraak hoort. Hè? Dat hebben we dan langzamerhand, dacht ik, wel eens een keer gehad. Dat moet nou maar eens afgelopen wezen, dat gezeur. Dat is een zaak die al lang afgedaan heeft enzovoorts. En bij elke nieuwe generatie komen dezelfde verhalen altijd weer naar boven. Dan begint het verhaal weer voor opnieuw. Hè? Waar haalde Kain zijn vrouw vandaan? Zeg ik altijd, ik bemoei me toch ook niet meer waar jullie je vrouw vandaan gehaald hebben. Nou, dat soort dingen. Ja. Ik vind het zo onzinnig. En dingen als evolutie, en daar moet je dan druk over maken. Komt elke keer weer terug. Dat duurt nou al anderhalf, twee eeuwen. Hoe lang bestaat die leer? He? Elke keer weer een. Wat hoorde ik nou net weer voorbij komen? Ze hadden een schedel ontdekt van een iemand die moet recht opgelopen hebben. Dat kon je zien aan de onderkant van de schedel. Moet recht opgelopen hebben. En de inhoud van de schedel was net iets meer dan van een chimpansee. Maar minder dan die van een mens. Dus die hadden ze nou in Artis, geloof ik. Misschien heb ik het niet goed begrepen. We hebben ze hem in het rijtje van schedels wat ze daar hebben ingepakt. Hij moet daar tussen. Ja, kun je je voorstellen, hebben ze een rijtje schedels waar ze zijn ontwikkeling laten zien van aap tot mens. En hebben ze een schedel, passen zo niet. Nou, die moet dan hier tussen, want anders klopt de reeks niet meer. Toen was de vraag, en hoe oud is die schedel? Nou, het komt er gewoon op neer. Hij moet er daar tussen, dus dan is die zo oud. Heer, wetenschappers. Hè? Dat is dwaas. En toen zei de interviewer, net op de radio, toen zei de interviewer, en is nou het oude schema, is dat nou verouderd? Ja, zei de wetenschapper, dat is nu verouderd, want het schema is nu 2 miljoen jaar langer geworden. In alle ernst. Want die voorgaande, die schoven dus plaatsen terug, want er moest er één tussen. Dus nou is de geschiedenis van de mensen 2 miljoen. Jongens, jongens. Hè? En vroeger maakte ik me er kwaad om, maar nu lach ik gewoon hardop. Die zijn gek. Dat meen ik serieus. Belachelijke onzin. Nou goed. Dus daar maken we ons al lang niet meer druk over. Maar de tegenspraak blijft dus altijd komen. We moeten er iets tegenover zetten. Soms iets serieus. Dikwijls ook helemaal niet wat serieus. Want ik denk altijd dat belachelijke dingen niet serieus tegengesproken moeten worden. Dat denk ik eerlijk gezegd. Hè? Nou goed. Maar de tegenspraak blijft er altijd. En die komt inderdaad van de Amorieten, dan wel van de Amalekieten en soms van Filistijnen. Maar in ieder geval komt bij de tegenstander vandaan. Amorieten beschouw ik als, laten we zeggen, gevallen engelen dan. En Amorieten. En Amalekieten beschouw ik als de uitbeelding van demonen. En Filistijnen beschouw ik als uitdeling van diegenen die zich door die demonen rechtstreeks en uitsluitend laten leiden. Zo zit dat ongeveer. Nou goed, dat doet er nou verder niet toe, maar zoek het maar eens na in de Oud-Testamentische geschiedenis. Zo werkt het en je vindt ze heel dikwijls gedrieën bij elkaar. Maar die tegensprekers, die zijn er altijd. De tragiek is bovendien dat die term tegensprekers, zoals ik al zei, in het Oude Testament al gebruikt wordt, zelfs voor de Israëlieten. Aan wie God zijn woord gaf, of zullen we zeggen, tot wie God sprak en wat deden zij? Tegenspreken. Murmureren, ja, mopperen. En daarna tegenspreken. Eerst mopperen, en want ze waren het er niet mee eens. En daarna een andere leren tegenoverzetten. U weet wel, dat is de bekende die vandaag nog opgang maakt. Dus die noem ik maar. De Heer zegt, Jeruzalem zal verwoest worden. De Joden zeiden, nee, Jeruzalem zal niet verwoest worden. Want we hebben profetieën waarin staat dat Jeruzalem zal zijn lastige steen der volkeren. Dan wel profetieën waarin de Heer zegt dat de Heer Jeruzalem zou beschermen en zegenen. En de stoelen des gerichts van David er weer zouden staan. Dus zeiden ze, Jeruzalem zal niet verwoest worden. Heb je tegenspreken? En dat doet men dus nu al meer dan 2500 jaar, als ik het goed heb uitgerekend, sinds Jeremia in elk geval, tot in onze dagen. En waar het vandaan komt, nou ja, van de Amorieten, uiteraard. De Filistijnen van mijn pad, maar die vinden dat Jeruzalem toch verwoest moest worden. Dus die zitten nog niet zo gek ver naast de waarheid, denk ik wel eens. Maar goed, die hebben daar natuurlijk ook niks in te zeggen. Maar waar het om gaat is dat die tegenspraak er altijd is. En gek genoeg, of gek genoeg, maar die tegenspraak, die vind je nou juist niet zozeer bij degene die zeggen, ik geloof niet in God, of ik geloof niet in de Bijbel, of zo. Daar vind je het ook wel hoor. De meeste tegenspraak vind je juist daar waar men het woord van God gebruikt. En zegt te geloven in die God en zegt te geloven in de Bijbel enzovoorts. En dat maakt het natuurlijk erg gevaarlijk. Dat zo is, dat vinden sommigen onmogelijk en anderen vinden het verbazingwekkend. Ik persoonlijk vind het niet verbazingwekkend, want ik denk dat de tegenstander juist de keer gaat daar waar hij zijn fundamentele vijanden ziet, uiteraard. Hè? Ik bedoel, een volstrekt ongelovige, daar heeft de duivel verder niks mee voor doen, dat is zijn personeel al, dus laat maar zitten. Maar juist onder gelovigen, onder diegenen die geacht worden de Heer te dienen en ook denken dat ze dat doen, of althans dat willen of zeggen dat ze dat doen, daar krijgt men van doen juist met de tegenstander. En daar wordt die tegenspraak dus geïnfiltreerd. Mensen die oprecht zijn, die worden altijd in verwarring gebracht. Zo gaat het nou eenmaal. Nee, dat is heel eenvoudig. Mensen die oprecht zijn zoeken waarheid en die krijgen dus een heleboel aangeboden. En moeten daar een keuze uit maken en raken daardoor in verwarring. Mensen die niet oprecht zijn, die zoeken de waarheid niet, die maken er zelf heen. Die raken niet in verwarring. Die begrijp je toch? Die kiezen hun eigen weg, stippelen die uit en gaan, die wat er ook gebeurt. Daar is geen verwarring. Zie? Dat is alleen hoogmoed, eigenzinnigheid of wat het maar wezen mag. Of gewoon ongeloof, dat mag ook. Zie? Maar verwarring wordt juist daar gezaaid waar men oprecht is en waar men de Heer zoekt. En daar krijgen we dus te maken met de tegenstander, die dan ook in het Nieuwe Testament niet voor niks heet, de diabolos, degene die alles doorheen werpt, om zo te zeggen. Zie? En waar doet hij dat? Ja, juist onder gelovigen, helaas. En vandaar dat het strikt noodzakelijk was dat Paulus Titus achterliet te Kreta om daar van stad tot stad ouderlingen te stellen. Zie? En dus, dat is precies het verband van dit schriftgedeelte. Die oudsten zouden gesteld worden, oudsten die vasthouden aan het getrouwe woord dat naar de leer is, dat ze dus eerst moeten kennen, uiteraard, om te vermanen de gelovigen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen, want er zijn, vers 10, er zijn ook vele ongeregelden, heet het dan in de vertaling, ongeregelden, ijdelsprekers en verleiders van zinnen in zonderheid die uit de besnijdenis zijn. Dat is discriminerend. Je kan het soms niet helpen dat de waarheid discriminerend is. Dus, hè? Maar het is wat hier staat. Er zijn ook vele ongeregelden. De gedachte is eigenlijk die van, maar dat is in het Nederlands ook overigens, maar het Grieks net zo goed. Het zijn mensen die zich niet laten ordenen. Die zich niet laten onderwerpen aan een orde. Dat is wat het is, hè? Of aan een regel. Waarbij het niet gaat om wet of iets dergelijks. Maar waarbij het wel degelijk gaat om bepaalde beginselen. Vaste waarheden. Maar er zijn ook velen die zich van die vaste waarheden niks aantrekken en zich daar niet willen onderordenen. Als je het letterlijk vertaalt, dan zou het dat woord zijn, onderordenen. Zij onderwerpen zich niet, is dan eigenlijk het idee, gewoon Nederlands. Daarmee zijn zij ijdelsprekers. Ik vind het altijd een heel aardig woord, voor iets wat helemaal niet aardig is natuurlijk. En bovendien nog stom, vervelend en tijdrovend. Want u weet, ijdelsprekers zijn mensen die niets te zeggen hebben, maar zij doen daar zo lang over. Mag ik nog even van uw tijd roven, meneer Zonneberg? Kennen u nog? Nou goed, ze zijn ijdelsprekers. Dat kan namelijk, hè? Veel praten en niks zeggen. Maar dat is wat hier staat. Dat is bepaald geen vleiende uitdrukking. Het is heel hard, heel scherp. Maar zo is het natuurlijk ook, hè? Ijdelsprekers. De term komt vele malen voor. Want het is waarmee gewone mensen, zal ik maar zeggen, voor de gek gehouden worden. Er wordt veel gezegd, het lijkt interessant, ze hebben er niks aan, er is ook niet werkelijk wat gezegd, maar vele mensen denken dan, ik zal wel te dom zijn om het te begrijpen. Ik kan u geruststellen, als u het niet begrijpt, is de kans groot, punt 1, u hebt niet opgelet, dat kan natuurlijk, en het andere is, er viel ook niks te begrijpen, er is namelijk ook niks gezegd. Er zijn alleen een boel woorden voorbij gekomen, zo wel zoiets. Serieus. Hoe vaak ik dat niet gehoord heb van, oh, dat is een spreker, dat is interessant, waar ging het dan over? Ja, dat, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet hoor. Of als schrijvers dan, want sommigen die schrijven dan ook nog, dat is zo geleerd, dat is zo interessant, ja, waar gaat het dan over? Ja, over niks. Echt waar? Boeken vol van, denk ik altijd. Gaat nergens over. Ze nemen je mee, het is heel spannend. Van waar gaat het naartoe? Wat is nou de conclusie? Die is er niet. Het heeft geen zin. Zoals met zoveel dingen zo. Maar het deed veel van je tijd, van je energie. En sommigen laten zich hun leven lang daarmee misleiden. En dat, zo heet het ook, hè? Ijdelsprekers en verleiders van zinnen. En daarna in zonderheid die uit de besnijdenis zijn. Voor wie het niet begrijpt. De gedachte is die uit de Joden zijn. Maar de gedachte is natuurlijk ook gelovigen uit de Joden. Want daar gaat het uiteraard over. Hè? Wij christenen, wij gelovigen, wij laten ons sowieso niks wijsmaken toch door ongelovigen. Niet echt. Toch? Nou ja, dat hoop je dan. Maar ja, precies ja. Maar in beginsel, dat is niet zo moeilijk. Maar waar het om gaat is dat juist ondergelovigen allerlei van dit soort leringen zijn en theorieën die, waarmee wij bezig gehouden worden, maar die volstrekt zinloos zijn, die volstrekt nergens over gaan. Ja, ik wil er liever geen voorbeelden van geven. Ik heb zo'n paar onderwerpen in gedachten die meteen hete hoofden oproepen, zal ik maar zeggen. Verhitte discussies, terwijl het in werkelijkheid nergens over gaat, omdat het volstrekt buiten de orde is. Het zijn onderwerpen die men eigenlijk zelf bedacht heeft, maar die binnen de Bijbel geen enkele rol spelen. Daarom krijg je ook altijd die verhitte discussies, omdat men geen kans ziet aan de verschillende zijden niet van de discussie, om de eigen ideeën daaromtrent bijbels te onderbouwen. Zijn het dikwijls onderwerpen waar de Bijbel überhaupt niks over zegt. Zie? Ja, dus men kan ze rustig vergeten. Gebeurt veel. Nou goed. Maar zoals gezegd, ik wil er geen voorbeelden van geven. Waar ik wel een voorbeeld van wil geven is van de opbouw van de constructie van dit schriftgedeelte. Namelijk het aanstellen van oudsten en, nou ja, waar het dan eigenlijk helemaal over gaat. En waar het dan over gaat is niet maar, nou ja, je moet nog eenmaal leraren hebben, want de gelovigen moeten onderwezen worden. Nee, waar het over gaat is dat dat allemaal niet eens zo'n groot probleem zou zijn, waren het niet dat er tegensprekers, ongeregelden, ijdelsprekers, verleiders van zinnen zijn en zo verder. Precies zoals het hier staat. En daarvoor ga ik eerst maar even terug dan naar Handelingen. Waar we eerder al waren, waar het ook ging over het stellen van oudsten. Was dat Handelingen 20, meen ik? Ja. Handelingen 20. U weet wel, het schriftgedeelte waar Paulus afscheid neemt van de ouderlingen der gemeente van Efeze. Waar hij immers zei. In vers 26, dat hij rein is van het leven, van het bloed, van het leven van hen allen. Want, zei hij, vers 27, ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben, heel de raad Gods. De suggestie is dat men dus wel degelijk wat achter kan houden, maar men zou het niet doen. Men zou verkondigen heel de raad Gods. En met als gevolg, vers 28, zo heb dan acht op uzelf. Oudste heeft eerst acht op zichzelf. En op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opziener gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Dat heb ik allemaal besproken, dus ja, ik ga er maar niet op in verder. Hè. En dan vers 29. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven, de vijanden van de schapen uiteraard, zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. Kortom, uit uzelf zullen mannen opstaan, en hij zegt het niet tot de gelovigen in het algemeen, maar tot de ouderlingen van de gemeente Efeze. Uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde, kromme, betekent dat. Verkeerde dingen, kromgemaakte dingen. En ze zullen het doen om de discipelen, de volgelingen, de schapen eigenlijk, hè, want dat is wat het is, hè. Om de discipelen af te trekken achter zich. Want de bedoeling is uiteraard dat de oudsten fungeren als herders, laten we zeggen onderherders of zo, in dienst van de overste herder. En de bedoeling is dat de schapen navolgers zouden zijn van de overste herder, van de Heer Jezus Christus namelijk. Maar er zullen uit de oudsten mensen zijn die inderdaad zullen proberen om zelf als opperherder te fungeren, dat wil zeggen om de gelovigen te bewegen, hen te volgen. Dus om de discipelen af te trekken achter zichzelf. En dan daarom waakt en gedenkt, daarom moeten ze wakker zijn, hè, oudste. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb en ieder met tranen te vermanen. Ja, meer kon ik er ook niet aan doen. Waarna ik meteen besluit dat 3 jaar voldoende is in elk geval om oudsten te stellen. Toch? Nou goed. En daarna zegt hij, nu broeders, ik beveel u goden en de woorden zijn er wet. De woorden zijn er genade. Heb je dat? Ik beveel u den woorden, niet der genade, ik beveel u de woorden zijn er genade. Ik beveel je aan bij het woord der genade. Dat is ook wat ze zouden prediken. Woord der genade. Als ze dat niet doen, Genade prediken, dan prediken zij dus in een of andere vorm wet. Dan zijn zij dus ijdelsprekers. En de kans is groot dat ze in zonderheid zijn uit de besnijdenis. Want daar wordt de wet gepredikt, uiteraard. Hebben we die nog? Precies dezelfde achtergrond steekt hierachter. In elk geval, het idee is dat deze ouderlingen hier vermaand worden met grote nadruk om de tegensprekers te verdragen, dan wel te wederleggen. Om stand te houden, hè? En het gevaar te onderkennen en dus actief te zijn in de strijd om die kudde. In ieder geval om die schapen. Daar gaat het om, toch? Nou goed, dat is Handelingen 20. Maar we hebben hetzelfde natuurlijk ook in 1 Timotheus hoofdstuk 3. Dat andere gedeelte. Waarin uitgebreid gesproken wordt over de opzieners en daarna over de diakenen. Waar ook gezegd wordt dat het gaat om vasthouden aan de gezonde leer. Dan wel het getrouwe woord, al staat er met andere uitdrukkingen. Want er staat dan dat men zou onderwezen worden in vers 15 van 1 Timotheus 3. Hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het huis Gods namelijk, het welk is de gemeente des levende Gods. Pilaar en vastigheid, pilaar en vastigheid der waarheid. Als de waarheid altijd maar verandert, zal ik maar zeggen, dan kan er zoiets als pilaar en vastigheid der waarheid niet eens bestaan. Hè? Dat is onmogelijkheid, hè? Nou goed, want de gemeente zal die waarheid bewaren. Nou goed, daar wordt trouwens ook verder op ingegaan op vers 16, maar die laat ik buiten beschouwing, want dat vind ik nou even te ingewikkeld om daarop in te gaan. Het zal duidelijk zijn dat het gaat om het woord Gods, al verzetten daarvan. Kortom, waar het om gaat is dat men zou weten hoe men in de gemeente, het huis Gods, hoe men in de gemeente moet verkeren, hoe het leven daarin toegaat, zal ik maar zeggen, wat er allemaal in gebeurt, wat het werk Gods is in die gemeente of in dat huis Gods. Want ja, de oudste is een huisbewaarder, een rentmeester, lazen we vorige keer van datzelfde huis Gods. En dan meteen 4 vers 1, doch de geest zegt duidelijk, de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen, door geveinsdheid der leugensprekers hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid, verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging, met dankzegging voor de gelovigen, namelijk die de waarheid bekend hebben en zo verder. Dat zijn hele zware woorden, maar precies dezelfde gedachte is het. Namelijk de verantwoordelijkheid van die oudsten is om de gemeente te onderwijzen. Juist daar waar sommigen afvallen van het geloof en zich begeven tot verleidende geesten. Kortom, daar waar sommigen worden tot zware wolven die de kudde niet zouden sparen. En hier heb je de Amorieten, de Amalekieten, dan wel de Filistijnen ook terug eigenlijk. Want het heet hier meteen, zij vallen af van het geloof, maar bovendien, zij begeven zich tot verleidende geesten en leringen der demonen. En daarna door geveinsdheid der leugensprekers, dat is uiteraard in de praktijk hetzelfde als tegensprekers, want leugensprekers doen dat tegen de waarheid uiteraard, leugenspreken, dus het is tegenspreken. En ze hebben hun eigen geweten als met, maar het als moet je weer doorstrepen, hè? Ze hebben hun eigen geweten met een brandijzer toegeschroeid. Dat het beeldspraak is, dat is ook onduidelijk zonder het woordje als ertussen, denk ik dan maar. Hè? Maar zijn hele zware termen, maar niettemin, dat is het waar we in werkelijkheid mee te maken hebben. Het is niet, het ligt ook niet in mijn aard om dat altijd maar erbij te vertellen. Ik ben me het ook niet altijd helemaal bewust. Kan me ook niet zoveel schelen, maar ik weet het wel. Waar het over gaat namelijk, is dat weliswaar de gelovigen in het algemeen en dus ook de oudsten in het bijzonder staan in de strijd en beschouwd worden als krijgsknechten van Christus, maar tegen wie wordt er dan oorlog gevoerd? Tegen wie is de strijd? Wel, zegt Paulus in Efeze 6, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Zo ziet het er wel uit, hoor.
Ik weet wel dat anderen het anders lezen. Vooral als men, omdat men de volle strekking van het schriftgedeelte niet wil aanvaarden. Maar we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Weet je wanneer... Kijk, als je onder de wet bent en daaronder wil leven, dan heb je strijd tegen vlees en bloed. En dat kun je alom horen. Want die leer is alom tegenwoordig, namelijk dat wij als gelovigen te strijden hebben tegen de oude natuur, de oude mens, en dus tegen vlees en bloed, en anders wel tegen het oude mens, die van een ander namelijk. Want het is allemaal tegenstander en zo. Het is allemaal onzin, dat is niet bijbels. De Bijbel leert daarover dat de oude mens dood is. Dus als je daar tegen aan het strijden bent, ben je een soort Don Quixote, want zo moet je het uitspreken, geloof ik, hè? Ik vind dat een raar woord. Don Quixote, zeiden wij gewoon. Ja. En iedereen wist dan waar het over had. Ja. En die vocht dan tegen windmolens. Het al schijnt dat hij dat in Spanje deed en niet in Nederland. Ja. Maar we hebben nogal wat van die dingen, denk ik dan wel eens, hè? Tegen wat? Tegen lijken. Tegen doden. Voor de oude mens staat niet dat je tegen strijden moet. Integendeel, er staat dat je hem af moet leggen. Die doet namelijk niks. Gewoon weg ermee. Zie? Dus wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En als het er zo uitziet dat die strijd er wel is, wel zegt de apostel, dat is dan in ieder geval niet een kwestie van strijden tegen de zondige natuur van de mens, of nog de onze, nog die van een ander. De strijd gaat altijd om een strijd des geloofs, gaat niet om werken. Het is de goede strijd des geloofs die men strijden zou, en daarin heeft men de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machtig, tegen geestelijke boosheden in de lucht. Dat is de verkorte versie die ik nou geef. Uit Efeze hoofdstuk 6. En dat is het probleem dus ook bij elke discussie over welk Bijbels onderwerp dan ook. Begrijp me goed, er wordt ook veel gediscussieerd, zei ik al, over helemaal niet Bijbelse onderwerpen. Dus daar kun je gewoon mee ophouden, dat is helemaal dwaasheid natuurlijk. Maar ik beperk me nu maar tot Bijbelse onderwerpen. Als daar strijd over is, wel besef dan dat die strijd niet beslecht wordt door het aanreiken van de goede, de sterke argumenten. Daar zit het niet op vast. Echt niet. Want dan heb je nog zulke goede argumenten. Het slot van het verhaal kan toch zijn dat de ander zegt, maar ik geloof het toch niet. En vooral op religieus terrein heeft men met dat soort uitdrukkingen totaal geen moeite en vindt het ook niet onlogisch om te zeggen, nou, ik geloof het toch niet. Want geloof is maar geloof, maar mag je voor kiezen. Men denkt dat het inhoudt dat je je eigen waarheid mag samenstellen. Of zoiets. En nadat je dat gedaan hebt, schijnt het dan nog waarheid te zijn ook. Die van jezelf. Eigen waarheid. Bij mijn weten kan dat alleen maar eigen leugen zijn. Maar niet eigen waarheid. Dan heb je weer zoiets, hè? Toch? Maar zo werkt het dikwijls wel. En dat betekent dat argumenten in de praktijk nauwelijks van betekenis zijn. Ik zeg niet dat ze niet van betekenis zijn. Natuurlijk zijn ze van betekenis. Voor oprechte mensen. Wij die de waarheid zoeken, wij willen goede argumenten hebben. En als die er niet zijn, nou ja, geloven wij ook niet. En de goede argumenten zijn natuurlijk goede Bijbelse argumenten, uiteraard. Als die er zijn, geloven wat de schrift zegt, of wat we er menen in te lezen, enzovoorts. En daarna geven we ons ideeën weer op. Als er andere argumenten komen die het tegendeel bewijzen, bij wijze van spreken, heb ik niet de minste moeite mee. Zie? Dat is een eerlijke zaak. Maar in veel gevallen, ik denk in verreweg de meeste gevallen, is men niet oprecht. En of het dan gaat om gelovigen of ongelovigen, maakt me niks uit. Blijft hetzelfde verhaal. In veel gevallen is men niet oprecht. En waar je dan tegenop loopt, is inderdaad tegen de tegenstander. Er zit iets heel anders achter. Andere krachten die werken. En die kun je niet wegwerken met wat argumenten of met stellingen of met wat bijbelteksten. Zo werkt dat nou helemaal niet. Het zijn heel andere dingen. Zie? En daarnaast moet ik zeggen dat het op veel verschillende manieren werkt. Want er zijn natuurlijk mensen die bepaalde bijbelse waarheid niet willen aanvaarden. En dat komt soms inderdaad omdat daar een andere kracht achter zit. Hè, die wil voorkomen dat die mensen, zich onderwerpt aan het woord van God uiteraard. Zo werkt dat nou eenmaal. Maar andersom gebeurt het ook dat doorgaans oprechte mensen ineens alle leringen aanhangen en zelfs verkondigen die volstrekt niet bijbels zijn. En je vraagt je af, hoe is dat nou in vredesnaam mogelijk? Nou, daar kan ik u wel vertellen hoe dat komt. Er zit de duivel achter. Natuurlijk, dat is een harde uitspraak, vindt men, ja. Sommigen vinden het beledigend. Daarna zeg ik, ja, er is ook niks bijzonders aan, want de Bijbel leert dat heel de mensheid ligt in de macht van de boze. Dus ik zeg eigenlijk helemaal niks bijzonders. Bijzonder wordt het pas als men aan die macht ontkomt. En dat kan alleen wanneer men onvoorwaardelijk, in alle oprechtheid en bewust, zich onderwerpt aan het woord van God. Ongeacht wat het kost, ongeacht welke consequenties het met zich meebrengt. En dan zegt u natuurlijk, ja, vanzelfsprekend. En dan zeg ik weer, nou, dat blijkt niet zo vanzelfsprekend te zijn. Ik vind het ook vanzelfsprekend, maar dat blijkt niet zo te zijn. Dus daar staan andere belangen op het spel. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Dus je mij vraagt veel te lang, dus ik ga er nou ook niet weer op in. Hè. Toen we het hadden over al die kwaliteiten die een ouderling moet hebben, want anders dan gaat er wat fout. Dat heb ik al genoeg uit de school geklapt, denk ik. Dus ik ga er nou maar niet meer op in. Maar er staan soms andere belangen op het spel die men ondergeschikt acht aan de waarheid en de prediking van de waarheid als zodanig. En daar gaat het dus fout. Want op hetzelfde moment valt men in de strik des duivels, heet zoiets in 1 Timotheüs 3. Zie? Nou goed, maar dat gebeurt. En daarom kan het, wat de apostel zegt in Handelingen 20, dat uit die oudsten ineens zware wolven voortkomen. Zo gaat dat. Ik zeg altijd, een van de vaste technieken van de duivel is die van de Oosterse vechtsporten. Als die je niet kan tegenhouden, geeft hij een zet na. Zie? Als je die kan tegenhouden, dan kom je en dan kan je een zet na, dan schiet je door. En dan struikel je aan de andere kant. Zo gaat dat gewoon. Komt zo iemand voorbij de waarheid, maar dat is maar heel kortstondig. En dan gaat het weer voorbij. Ik heb het vaak gezien, helaas. Ik weet nog niet waarom het zo moest gaan. Ik snap ook niet waarom ik het niet kon voorkomen, bij wijze van spreken dan. Want ik voel me er soms ook wel schuldig onder. Maar ik heb wel mensen gehad die krijgen onder mijn oren. Die vinden het zo fantastisch, zo interessant allemaal. En dan krijg je toch, ik heb in korte tijd zoveel geleerd. Dat is nog een understatement dan, weet u wel. En die mensen zie je 1 of 2 weken, dan wel 1 of 2 jaar of langer. En ineens dan zijn ze weg. Want dan hebben ze iets gevonden dat nog veel interessanter was. Toch? Nou ja, betekende dus kennelijk allemaal toch niks. Het ging kennelijk dan toch niet om de waarheid, maar alleen om een interessant verhaal. Waarschijnlijk om het nog beter te weten dan een ander. En daar wat eer mee in te leggen, of discipelen achter zich te trekken, of weet je veel wat. Maar dat is wat de schrift ons ook voorhoudt. En dat is wat we ook hier lezen, natuurlijk. Het ergste is nog, en dan ben ik nog steeds in 1 Timotheüs 4, dat er dan staat, de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Dan denk je, nou ja, dat kan door omstandigheden, niet waar. Mensen worden verkeerd voorgelicht, krijgen een verkeerde prediking, hebben een verkeerde bijbelvertaling. En populair is natuurlijk ook, ze hebben helemaal geen bijbels, dus die gaan wij ze brengen. Dat is ook een hele populaire. Toch? We vallen af van het geloof. Ik moet u zeggen, ja, er staat bij hoe het komt. En dat moet er ook wel bij staan eigenlijk. Of zo moet het ook wel zijn, wat erbij staat namelijk. Want in de praktijk is het toch een simpele zaak. Wij zouden de stem van de herder volgen, punt uit. En de herder zou voor ons zorgen. En ik heb het natuurlijk primair over de opperste herder, de overste herder. Toch? Hoe kan het dan toch fout gaan? Nou, het kan alleen maar fout gaan. Ik kan niks anders bedenken en ik heb het in de Bijbel nooit anders gevonden. Het kan alleen maar fout gaan als het schaap in kwestie, de gelovigen dus, als het schaap in kwestie gaat luisteren naar de stem van iemand anders. Zie? Anders kan het. Natuurlijk, er zijn veel stemmen, dat begrijp je ook. Maar als iemand niet al te gehoorgestoord is, dan is iemand in staat om uit vele stemmen die ene bekende te herkennen. Nee, zuster, als je ouder wordt, gaat het steeds moeilijker. Dat weet ik. Ja, maar ik heb me er wel eens over verbaasd hoe het mogelijk is, hè. Om uit een heel geroezemoes toch die ene stem te herkennen. Nou, zo gaat het. En dat is wat de heer zegt van mijn schapen kennen mijn stem en ze horen mij. Enzovoort. Mijn katten ook, die kennen het, niet mijn stem, maar er is soms echt wel nogal wat leven in huis. En dan schieten alle katten weg, alle twee schieten weg naar de keuken boven. Want wat ze horen is één specifiek geluid. Ook als het totaal de verkeerde tijd is, schieten naar boven, want ze horen dat hun bakje op het aanrecht gezet wordt. Om gevuld te worden. Weg zijn ze. Dat kan en wij mensen kunnen dat ook. En wij gelovigen kunnen dat zeker, die stem van de herder herkennen. Als het dus misgaat, is het omdat men naar andere stemmen luistert. Hebben die nog? Dan zegt hij, horen ze stemmen dan? Dan zeg ik, ja, wie niet? Maar ik weet niet wat hij precies bedoelt dan, maar... En op wat voor niveau men dan die stemmen hoort. Sommigen horen ze letterlijk. Maar goed, dat doet er nou niet. Ja, dat is allemaal echt waar. We denken nog dat het van de Heilige Geest is ook nog. Zeker wel. Maar op wat voor wijze doet er nou niet toe. Maar ze gaan naar die andere stemmen luisteren. Wij als gelovigen zouden juist geoefend zijn in het luisteren naar die ene stem. Met uitsluiting van die andere. We zouden selectief luisteren. Dat kan dus. Ik weet wel, het is makkelijk genoeg om nou aan te dragen, ja, maar bijvoorbeeld, en dan krijg je allerlei voorbeelden, en dan moet ik dan weer een antwoord op geven, enzovoort. Maar ik vind het nergens voor nodig, het is gewoon een algemeen beginsel, een algemeen Bijbels beginsel. De Heer zegt, mijn schapen kennen mijn stem, zij horen mij en ze volgen mij. En als het dan toch misgaat, dan kan het alleen maar zijn dat men naar andere stemmen luistert. Toch? Blijkbaar bewust. Of nou ja, je kan het voorzichtiger zeggen. En dan zeg ik, nou ja, blijkbaar verliest men de concentratie op die ene stem. Maar mijn Bijbel zegt het niet zo vriendelijk zoals ik het nu zeg. Mijn Bijbel zegt gewoon, de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden, en u weet, laatste tijden die duren al bijna 2000 jaar, de laatste tijden zijn begonnen bij de opstanding van Christus. Laatste tijden, toch, tijden van het nieuwe verbond, zeker. Deze laatste dagen heet het elders, hè. Nou goed, maar in elk geval, over onze dagen gaat het dus ook, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten. Hoe komt dat ze afvallen van het geloof? Wel, omdat ze zich begeven tot verleidende geesten. En dat onder geesten niet meteen verstaan moet worden gezindheid of iets dergelijks, of leringen. Dat betekent het wel, maar het is veel concreter. Dat onder geesten verstaan moet worden inderdaad geesten. U weet wel, spoken of zoiets. Ja, staat er ook meteen achter. Want wat eerst heet verleidende geesten, heet daarna leringen der demonen. Vertaald met duivelen, zoals altijd in de Statenvertaling trouwens, mevrouw. Maar men begeeft zich tot verleidende geesten, namelijk men begeeft zich tot leerlingen der demonen. Zie. En de manier waarop het staat, stel nou dat je hier helemaal niks van weet, hè, van wat dat is of zo, hè. Dan zou je toch denken dat er staat dat mensen dat bewust doen. Of niet? Even alle vooroordelen weg, hè? Wat doen ze? Ze kiezen er toch zelf voor om dat te doen? Met andere woorden, er is niet sprake van, maar ze zijn toch van goede willen, maar helaas worden ze misleid, dom en onoplettend als ze zijn. Maar goed, dat zegt nooit iemand erbij, maar dat denk je er dan altijd bij, hè? Want het hoort zo, hè? Ze waren wel goed bedoeld, maar Ze bedoelen het maar helaas, ze zijn zwak en ze worden misleid. Helemaal niet. Er staat, zij begeven zich tot verleidende geesten en leringen der demonen. Bovendien, door geveinsdheid der leugensprekers hebben hun eigen geweten. Niet anderen hebben dat gedaan. Zij zelf hebben hun eigen geweten. Ja, die leugensprekers hebben ermee te maken. Dat zijn die demonen namelijk. Maar zij zelf hebben hun eigen geweten met een brandijzer toegeschroeid. Ze doen het dus zelf. En niet goedwillend, maar kwaadwillend. Ja, wat is goed en wat is kwaad? Nou, we hebben het daar alles over gehad. Als men bewust zegt, ik leer dit niet, ik wil dit niet prediken, want dan krijg ik problemen mee. Dan is men niet meer goedwillend. Of het goede moet zijn, daar hebben we het vorige keer over gehad. De collecte of de fondswerving, het in stand houden van de club, dan wel het ontwikkelen van macht en invloed in de samenleving als christelijke organisatie. Als dat het goede is, ja, dan zou het goed bedoeld zijn, maar dat is het natuurlijk niet. Het doel moet altijd zijn de verbreiding van de kennis van het woord Gods. Zie. Als men dat voor ogen had, als dat bovenaan staan niet aan te tornen valt, dan komt men niet terecht bij verleidende geesten en leringen der demonen. Zegt mijn Bijbel. En als ik mijn Bijbel dicht doe en dan om me heen kijk, zal ik maar zeggen, dan heb ik ook het idee van, nou ja, er zijn mensen die inderdaad Bijbelse waarheid kwijtraken of bepaalde vreemde leringen op nahouden. Ze doen het in alle oprechtheid naar het schijnt. Ze zijn er te vol van overtuigd naar het schijnt. Enzovoort. Dat zal dus wel zijn. Laten we respect voor elkaar hebben. Want ja, de Bijbel is toch niet zo'n makkelijk boek. Enzovoort. Maar dat kan ik toch niet echt zeggen met de Bijbel open. Want mijn Bijbel leert het zo niet. Mijn Bijbel zegt gewoon dat waar men niet de waarheid als hoogste goed heeft, en waar men niet als hoogste goed heeft, hoogste doel heeft, het zijn van pilaar en vastigheid der waarheid, daar komt men onvermijdelijk terecht bij de tegenstander, want die heeft datzelfde. Bovendien, men komt automatisch terecht in de wereld die door deze figuren, maar door deze typen, laat ik het zo zeggen, beheerst wordt. De Satan en zijn personeel. Want wat is kenmerkend voor de wereld? Wat is de wereld eigenlijk? Nou goed. Wat is de sine qua non van de wereld? Dat men de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Waarom heeft God de wereld losgelaten? Omdat de wereld per definitie, Romeinen 1 vers 18, de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Wat nou als een gelovige last aan een oudste de waarheid ten onder houdt? Ik kan toch niet zeggen dat is goed bedoeld? Doet de wereld ook. En als kenmerkend voor, ja, of hij weet niet beter, ja, maar hoe komt het dat hij niet beter weet? Vind ik ook altijd zo dwaas, hè? Ja, soms weet men niet beter. Maar dat is wel degelijk te verwijten, dat men niet beter weet, hoor. Wat denkt u, waarom waren zo weinig gelovigen bijbelstudiebijeenkomsten bezoeken? Waarom zou dat zijn? Omdat ze er bang voor zijn. Ze zijn er als de dood voor, want dat brengt consequenties met zich mee. Want als je wat weet, moet je daaraan houden. Wijsheid maakt verdrietig. Prediker 1. Toch? Wijsheid brengt veel ellende met zich mee. Nou, daar zit het probleem. Men wil die consequenties daarvan niet dragen. En dus gebeurt het zo. Men kan het verdedigen met wereldse argumenten, want de wereld is daar een meester in. Dat is waar de wereld zich überhaupt mee bezighoudt. Ik weet wel, u vindt het cynisch natuurlijk, maar ik zie het niet anders. Als ik in de wereld om me heen kijk, zie ik niet anders dan dat men bewust bezig is om feiten onder de tafel te schuiven. Of dat nou in Den Haag is of elders in de wereld. Wegwerken die handel. Ontkennen. Enzovoorts. Gebeurt standaard. Dat hele wetenschappelijke verhaal van zojuist even dan. Dat weten ze heus wel. Zo dom zijn die mensen niet dat ze ook wel moeten begrijpen dat je niet zomaar schedeltjes op een rijtje kunt zetten en dan zeggen, kijk eens wat een mooie ontwikkeling erin zit. En daarmee suggereren dat het niet alleen een mooie reeks is die ze gemaakt hebben, maar suggereren dat die dingen stammen uit achtereenvolgende geologische periode. Wat een onzin. Toch? Het is toch niet zo moeilijk, zuster, om overblijfselen van dieren zodanig nu te rangschikken dat je een langzame overgang ziet van één soort naar de ander. Maar dat wil nog niet zeggen dat het inderdaad een historische overgang geweest is van het een naar het ander. Het kan toch ook allemaal naast elkaar bestaan hebben. Kan trouwens ook helemaal andersom gewerkt hebben, bij wijze van spreken. Toch? Het moet toch niet mogelijk zijn, het moet toch niet onmogelijk zijn om op een willekeurige begraafplaats. Geen smakelijk verhaal. Willekeurige begraafplaats hier in Harmelen, zal ik maar zeggen. Opgravingen te doen en de gevonden schedels zodanig op rij te zetten dat je er een mooie ontwikkeling in ziet. Van het ene model naar het andere. Hè? Maar daarna kun je toch moeilijk zeggen dat de bevolking van Harmelen zich in de loop der eeuwen zodanig ontwikkeld heeft van zo'n model schedel naar zo'n model schedel. Toch? Nee, die bovenkaak met die rondding erin. Ja, ja. Dat is sinds 1750 ongeveer. Maar goed, hè. Dat vind ik altijd nog wel heel leuk. Geen idee. Nee, allemaal dwaas hebben. Maar wat men doet is de waarheid wegschuiven. In ongerechtigheid en onrouw. Dat weet men heus wel. Zo dom zijn die mensen ook weer niet. Want anders hadden ze nooit een fatsoenlijke opleiding kunnen genieten, denk ik altijd. Als ze dat wel konden, dan moeten ze ook wijzer zijn, hè? Maar goed. Laat maar zitten. In elk geval, waar men terechtkomt bij de leugen in plaats van de waarheid, is de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Het is niet omdat men misleid is, hoewel men misleid is, maar het is omdat men niet oprecht is. Dat is wat de Bijbel ervan leert. God heeft van den beginnen gesproken, maar de mens heeft altijd de duisternis liever gehad dan het licht. Hij heeft zijn eigen ideeën het liefst ontwikkeld en dat kun je het beste doen als er geen licht is, als het duisternis is. En daarom heeft men de duisternis liever. En als het helpt om te zeggen van mensen vroeger waren dommer dan wij nu, en dus wat ze vroeger dachten of geloofden, dat is inmiddels achterhaald, daar houdt men er zo lering op na. Het komt hoogst convenient, heet zoiets. Hoe heet zoiets, hè? Het komt heel gelegen, hè? Zo'n leer. Wij weten het beter. Alles van vroeger kun je zo in één klap wegschuiven. Dat is wat er dikwijls gebeurt, ook met de Bijbel. Maar goed, we moeten het er dringend bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. Wij waren nog even in 1 Timotheus 4. Tegenover het stellen der oudsten, dan wel diakenen zelfs daar. Wordt gezegd, de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. En ze doen dat doordat zij zich, want dat is de strekking van zich begevende, hè? Doordat zij zich begeven tot verleidende geesten. Ik zeg er standaard altijd bij, er staat hier niet de verleidende geesten begeven zich tot de gelovigen, maar er staat er andersom. Toch? Er staat gelovigen begeven zich tot verleidende geesten. En glashard, leringen der demonen. Want de gedachte is dat die alternatieve leringen niet maar door mensen zelf worden uitgevonden, al zouden wij dat denken, en dus denken dat we van doen hebben met de strijd tegen vlees en bloed. Maar de Bijbel zegt nee, het zijn leringen der demonen, zwart op wit. Leringen der demonen. Met andere woorden, het zijn leringen die ingegeven worden door de vader der leugen, u weet wel. De boze, de duivel, of hoe je maar genoemd mag worden. En hoewel dat wel erg harde woorden zijn, moet ik toch zeggen, ja, de Bijbel leert dat zo. Zo is dat nou eenmaal. Zie. Het heet verleidende geesten. Als we niet erkennen dat ze boze geesten zijn, dan zijn het dus leidende geesten. En u weet dat dat in onze dagen heel populair is, ook hier in het Westen. Waarbij mensen zeggen dat zij leidende geesten hebben. Geesten die hen leiden. of hoe ze het maar noemen, een engel. Of een meester in het meer moderne New Age jargon. Is het eigenlijk een meester die men dan heeft? Maar dat is wat het is, hè. De meester leidt immers. En dus zijn het leidende meesters of geesten enzovoort. Hè. En de gedachte dat de mens een eigen engel zou hebben, een beschermengel, is weliswaar ontleend aan de Bijbel, maar in kringen van ongelovigen. Is die gedachte natuurlijk ook heel populair, dat men een eigen engel heeft die als bewaker optreedt en als leider als meester enzovoort. Hè. Nou goed, en je weet de meester of leidende engel of geest van die, hoe heet die vent ook weer, die schat, die kunstschilder, weet hij nou ook. Benjamin Creme en zijn meester, dat is uiteindelijk de Maitreya, weet je wel. Ja. Maar goed, het heet dan de meester van Benjamin Creme. Nou, vooruit dan maar. Maar zo gaat het. Maar of het nou bewust zo is of niet, daar gaat het niet om. Maar kijk, het is een onderwerp waar ik me liever niet mee bezig hou. Al kom ik er niet altijd onderuit. Maar de Bijbel spreekt over demonen in het algemeen. Maar daarna wordt ook gezegd dat er verschillende soorten van zijn. Dan wel demonen met verschillende gedragspatroon, verschillende bezigheid, verschillende doelstellingen en wat het me wezen mag. Maar een belangrijke categorie, een heel gevaarlijke categorie, is die dus van die verleidende geesten. Nee, ik ga er echt liever niet op in. Ik weet wel dat men altijd nieuwsgierig naar is, maar het helpt nooit zoveel, hè? Nee. Sommige van die geesten misdragen zich gewoon. Sommige van die demonen, zoals mensen zelf, zich ook dikwijls misdragen. Maar sommige zijn ook heel intelligent en komen met hele complexe leringen aanzetten. Maar dat komt net zo goed bij demonen vandaan. Zie? En als die demonen een beetje handig zijn, gebruiken ze de Bijbel om hun eigen leringen te onderbouwen. Toch of niet? Als de Bijbel er niet aan te pas komt, dan willen wij er toch niet naar luisteren. Dus dat schiet niet op. En als je gelovigen wilt verleiden, moet je dat doen met behulp van bijbelteksten. Toch? Zo werkt zoiets. Dat is wat de duivel... Nou ja, goed, dat weten wij uit de Bijbel. De Bijbel is er ook zeer terughoudend over, daarom ben ik het ook. Maar de eerste optreden van de duivel in de Bijbel, daar hanteert hij het woord Gods. En zegt... God heeft zeker niks gezegd. Toen zei hij, ja, God heeft wel gezegd. Nou ja, goed, daar kon hij dan niet onderuit... Als men gelooft dat God gesproken heeft, oké. Dus was het meteen de reactie, ja, dat heeft God gezegd, maar dat heeft hij zo niet bedoeld. En dan komt de leugen, gebaseerd op wat God gezegd zou hebben, en zo verder. Nou, die redenering bestaat nog steeds, en inderdaad, sorry dat ik het weer zeg, maar hoofdzakelijk in theologische kring. God heeft wel gezegd, maar God heeft zo niet bedoeld. En als wij dan zeggen, ja, maar God heeft het zo gezegd, het moet iets zo bedoeld hebben, dan krijg je als tegenargument van, ja, je denkt toch niet dat God zich bedient van menselijke taal, dat wat God zegt, dat moet natuurlijk door verstandige mensen eerst uitgelegd worden en vertaald worden naar een niveau waarop wij het kunnen begrijpen. En daar zijn dus de theologen voor, heb ik altijd begrepen. Serieus, een heel serieus verhaal, zo weet het. God is niet bij machten om en daar heeft hij dus... andere mensen voor enzovoort. Zo wordt het ons voorgesteld. Maar je ruikt toch, lijkt mij, als het goed is, als je de stem van de herder kent, dan ruik je toch hier de zware wolven enzovoorts. En de overste van de macht der lucht, niet de overste herder. Dat ben ik serieus, dat kun je toch zo weten. Daar valt toch weinig over te vertellen. Dat herken je toch zo? Maar goed, niettemin, de mens begeeft zich tot verleidende geesten en tot leringen der demonen. En daardoor, mede daardoor, schroeit men het eigen geweten dicht. En daarna ruikt men het dus niet meer. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Dan verliest men het onderscheidingsvermogen, simpelweg. En dan wordt de Bijbelse leer zo goed als welke andere lering dan ook. En wie zal zeggen wat de juiste is? Zo gaat dat. Maar blijf waar, ook blijf Bijbels waar, als men de waarheid werkelijk zoekt, als men werkelijk waarheid zoekt, zal men die vinden. Of zoals ik het altijd zeg, als de waarheid voorbij komt, herken je hem meteen. Tenzij je oefent om het niet te herkennen. Zie? En dat heet hier met een brandijzer het geweten toeschroeien. Want het geweten, maar ik ga nou niet uitgebreid op het geweten in, maar het geweten heeft onder andere als functie de waarheid op te pakken zodra die voorbij komt. Het is sterker zelfs, het geweten per definitie zoekt waarheid. En nog zo wat van dit soort begrippen. Geweten zoekt waarheid, gerechtigheid, liefde en deze, al dit soort abstracties. En als men dat niet wil, dan schroeit men naartoe, dat gaat vanzelf. Maar dat is wat hier gebeurt. Maar moet je eens kijken, wat leren die demonen dan? Zat erachter, hè? Bijvoorbeeld, ik zou zeggen, ja, je kan vers 3 lezen, je kan het ook weglaten, dan kom je toch bij hetzelfde uit. Want het was dat men zou, dat men afvalt van het geloof en zich begeeft tot leringen der demonen. Nou, geloof is een kwestie niet van werken, maar het tegendeel daarvan, hè? Wie niet werkt, maar gelooft. Geloof is vertrouwen op niet alleen het werk, maar in het bijzonder zelfs het woord van een ander, in plaats van dat men op werken vertrouwt. Als men dus van geloof afvalt, valt men van genade af. En komt dus bij wet terecht, toch? Of als men van geloof afvalt, valt men af van het woord Gods, dan wel de werken Gods. En komt men dus bij eigen werken terecht. Dus waar kwam men terecht? Bij wet en eigen werken, bij nader inzien, is dat hetzelfde. Toch? Nou goed, dat zegt het volgende vers dan ook. Want wat leren die demonen? Zij verbieden te huwelijken. En u weet, huwelijken is een eufemisme. Laten we zeggen, seksualiteit in het algemeen. De werking daarvan. Ik ben altijd blij geweest met de Luther-vertaling. Want niet dat het zo'n hele goede vertaling is, die van Luther. Tenslotte, die Luther-vertaling heeft de man ook in 2 jaar tijd even gauw in elkaar gezet. Waarvoor alle respect trouwens, want ik zou gedacht hebben, het is onmogelijk. Maar niettemin, hij deed het. Zonder voorbeelden te hebben. Want hij was de eerste die dat deed in het Duits in de tijden. Terwijl hij opgesloten zat. Zich verschool. Dus het was mooi snel werk. Maar dit woord vertaalt hij niet met huwelijken, maar met vrijen. En dat lijkt me duidelijk genoeg. Met andere woorden, deze demonen verbieden de geslachtsgemeenschap, seksualiteit in het algemeen, onder het motto dat het vleeselijk is en dus dat het geen pas geeft voor gelovigen, maar voor ongelovigen ook niet. Nou ja, ik wil u dat wel uitleggen, maar echt uitleggen kan ik het niet, maar de gedachte is deze, dat als een mens lichamelijk actief is, gericht is op het lichaam, op het uiterlijk, op de uiterlijke dingen zal ik maar zeggen, dan is hij niet zo ontvankelijk voor de geestelijke wereld dan wel de inwerking van geesten en dus ook niet voor demonen. Hebben jullie die nog? Dus demonen hebben er belang bij dat de mens lichamelijk inactief is. Bij voorkeur zou dus de mens ziek moeten zijn. Zwak, ziek en misselijk. Hij zou dus in ieder geval geen geslachtsgemeenschap hebben. Maar bovendien zou hij bij voorkeur ook helemaal niet eten. Maar ja, dan gaat hij dood, dus dat is ook niet wenselijk. Ook voor de demonen niet. Dus de mens zou vooral voedsel tot zich nemen dat net genoeg is om in leven te blijven, maar waar hij verder ook helemaal geen levenskracht aan kan ontlenen. Hebben die nog tot zover? En dat in de praktijk betekent dat in elk geval geen vlees eten. In dit kan je vroeger bij spiritisten, tegenwoordig heten zij spiritualisten, om aan het slechte imago van de spiritisten te ontkomen, heet het nu spiritualisme. Het woord klinkt ook veel mooier. Spiritualisme. Je moet al oefenen om het te kunnen uitspreken, zuster. Maar in elk geval, het klinkt heel hoog en dat is ook de bedoeling, maar het is in de praktijk volstrekt hetzelfde. Maar je kunt dat al die zogenaamde, wat wij vroeger mochten noemen, Oosterse godsdiensten, kun je het ook allemaal navragen. Want om daar de toestand van het nirwana te bereiken, om maar eens wat te zeggen. Nou ja, dat heeft vele namen, maar om het te bereiken moet je vooral vasten, hè? Je kan in de kloosters blijven, ja, en eten wat de pot schaft, dat is niet veel. En verder vooral helemaal geen activiteit ontwikkelen, dat is het beste. En dan ga je vanzelf hallucineren. Nou ja, op dat niveau, want dat is nou precies het hele punt. Op dat niveau wordt men afhankelijk van, of ontvankelijk voor, dat wat van buiten komt. Waar het lichaam, waar de mens zelf zwak is, neemt een andere kracht die ten opzichte van de mens eigenlijk ook heel zwak is, maar die neemt dan het roer over. Zo werkt zoiets dikwijls. Dat geldt niet voor alle vormen van demonie, maar wel voor een van de meest bekende daarvan. Dus die nou goed, dat weet u toch. Sinds wanneer zou de mens vlees eten ook alweer? Sinds het in de dagen van Noach dan ook volledig uit de hand gelopen was in verband met de communicatie met die geestelijke wezens. Toch, dat weet je toch? Toen zei de Heer dus na de zonvloed en nou vlees eten. En niet alleen fruit. Niet alleen fruit. Nou, goed. Dus wat leren demonen. En ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar dit soort leringen komen toch verbazend dichtbij tamelijk gangbare leringen binnen het christendom. Want die kloosters van die Oosterse lui, die zijn natuurlijk na betrekkelijk korte tijd geïntroduceerd ook in het christendom. Wel degelijk. En dingen als vasten. Waarom zou men vasten? Om lichamelijk even wat af te zwakken en om zich te kunnen concentreren op geestelijke dingen. Maar concentreert men zich dan niet op geestelijke dingen, wordt men door de geestelijke dingen overgenomen. Een van de oude beginselen is ook dat geestelijke inactiviteit, gebrek aan denken. Geestelijke inactiviteit, hoewel het een relatief begrip is, maar geestelijke inactiviteit maakt de mens ontvankelijk voor activiteit van andere geesten. Dat is wat er gebeurt. Vandaar dat wij bezig zouden blijven met het woord Gods, daarover zouden denken, enzovoorts. Het woord Gods zou dagelijks in onze hart zijn. We zouden dagelijks onderzoeken of deze dingen al zo zijn. We zouden het woord Gods dagelijks overleggen in ons hart, of hoe die uitdrukkingen mogen luiden. Dat bewaart ons inderdaad voor die invloeden van buitenaf. En waar men in Oosterse mystiek zoekt naar niet denken, want dat is waar men in werkelijkheid naar zoekt. Niet denken, leegmaken heet zoiets. Ja, daar wordt men vanzelf ontvankelijk voor het andere en dat is ook wat er gebeurt. En daarom maak ik me wel eens zorgen over de moderne mens, want ik heb het idee dat er niet zoveel meer gedacht wordt. Maar goed, misschien vergis ik mij, maar nee, meen ik. Ik denk dat men daar heel ontvankelijk wordt. Bewust of onbewust, dat doet er niet toe, maar het gebeurt. Maar goed, wat zijn er dus voor leringen? Verbieden het de huwelijken, maar iedereen weet dat binnen het christendom seksualiteit eigenlijk taboe is, maar strikt noodzakelijk tot instandhouding van de kerk. En daartoe worden ze sommige kringen dan ook aangemoedigd. Zeg ik het iets te kort? Klonk het belachelijk of... Dat is toch zo, of niet? Iedereen weet dat. Dat is niet, men denkt ook, ik hoor het glaszaad nogal eens zeggen hoor. Radio en onderweg in de auto, weet je wel. Van ja, seksualiteit mag niet van het christendom. Hoe ze daar nou bij komen, begrijp ik niet. Het is een demonische lering namelijk. Staat hier in mijn Bijbel. Toch? Nou ja, goed, verbiedende te huwelijken. En daarna gebiedende, voor het geval we het anders niet begrijpen, gebiedende van spijzen te onthouden, van bepaalde spijzen. Dat gaat altijd over vlees, dat is echt waar. Want plantaardig voedsel is altijd goed, hè, om een of andere reden. Maar vlees is altijd verdacht, naar het schijnt. Vanwege gekke koeien en... salmonella en... weet je veel. Ik dacht dat het een bloemetje was, maar... Bosje salmonella's lijkt me toch best leuk, eigenlijk. Maar goed. In ieder geval, gebiedende van spijzend onthouden die God geschapen heeft. En zelfs tot spijzen. Tot nuttiging, let op het woord nuttiging, dat vind ik altijd leuk. Hè? Het is toch nuttig, met heet eten. Tot nuttiging, met dankzegging voor de gelovigen, namelijk... Of en, maar het is namelijk. Namelijk degene die de waarheid hebben bekend. En op andere plaats staat dat de apostel zegt dat hij zeker is dat er niets, maar dan ook niets, onrein is in zichzelf. En dat de onreinheid alleen maar bestaat tussen de oortjes. Dat wil zeggen, in het denken van de mens. Wanneer iemand acht iets onrein te zijn, dan is het onrein. En zo krijgt hij eventueel last van zijn geweten. Ja, precies, van zijn geweten. Nou. Daarnaast is het zo, maar goed, dat is niet de regel, maar daarnaast is het zo dat mensen dikwijls zo in elkaar steken dat ze het ene soort voedsel toch wat beter verdragen dan het andere. Ja, dat is natuurlijk zo, maar goed, het doet aan de regel zelf niks af. De vaste regel is dat niets onrein is in zichzelf, om de dood eenvoudige reden dat als het toch onrein zou zijn, dan werpt het lichaam het vanzelf weer uit. Zo steekt de mens in elkaar als het goed is. En als het niet goed is, is het niet de regel, dus daar hoeven we het nou niet over te hebben. Dat je allergisch kan zijn voor aardbeien, dat kan zijn, geeft niks, breng ze maar bij mij, zeg ik altijd. Ja, dat kan, zuster. Hè? Dat weet je gauw genoeg, maar of het dan onrein is in zichzelf, nee, want een ander heeft er geen problemen mee. Geef mij geen komkommer te eten. Het heeft me jaren gekost om erachter te komen, ik vond het heerlijk altijd. Maar ik kan er absoluut niet tegen, maar dat wist ik vroeger nooit. Op een gegeven moment drong dat tot me door. Dus sindsdien eet ik geen komkommer meer. Maar daarom is het ding niet onrein, het ligt aan mijn gestel. De komkommer is prima. Dus als ik er één krijg, dan kunt u hem van mij weer krijgen. Goed. Maar waar het over gaat is natuurlijk niet over plantaardig, het gaat over vlees dat men niet zou mogen eten. Maar de Heer heeft juist in verband met deze dingen gezegd, vlees eten. Toch? Nou, daar gaat het dus ook maar om. Maar het gaat nog niet eens om dit beginsel als zodanig. Waar het uiteindelijk op uitdraait, is dat als men afvalt van het geloof en zich begeeft tot verleidende geesten en leringen der duivelen, komt men automatisch onder wet terecht. Want verbiedende te huwelijken, wat het ook wezen mogen, en gebiedende van spijzen te onthouden, wat het ook wezen mogen, betekent in elk geval wet. Om godsdienstige redenen zou men dus bepaalde dingen vooral laten. Nou, in ieder geval, dat is wet. Ontneemt de mensen vrijheid en daar gaat het maar om. Verder hoeft de duivel ook niet met ons. Als we maar niet vrij zijn, dan zijn we automatisch onder zijn macht. En andersom, wij zijn vrijgemaakt, dan wel wij worden vrijgemaakt met maar één doel, opdat we die vrijheid zouden gebruiken om de Heer te dienen. Dat is het hele verhaal. Dat is ernstig genoeg. Kijk, wij mensen kunnen daarna weer bedenken, nou ja, je kunt toch wel bepaalde wetten hebben zonder dat dat je dienst aan de Heer in de weg staat. Maar mijn Bijbel zegt, dus daar houden alle menselijke filosofie gewoon weer op, mijn Bijbel zegt dat zolang we onder wetten zijn, zolang we onder macht van anderen zijn, zijn we niet vrij en dus niet beschikbaar voor de dienst aan de Heer. Daar gaat het maar om. Dat is echt 100% Bijbelse waarheid. We zijn verlost van de afgoden om de levende God te dienen. Wij staan in de vrijheid opdat wij de Heer en dus elkander zouden dienen, Galaten 5, en zo verder. Daar blijft het altijd bij. Daartoe zijn we vrijgelatenen, vrijgekochten enzovoort. Als wij verlost zijn, betekent het primair dat niet dat we verlost zijn van de zonde, want dat we de straf van de zonde niet meer hoeven te ondergaan. Nou ja, dat kan wel zijn, maar daarmee zijn we nog niet vrij. Die begrijp je toch? We zijn pas vrij als we vrij zijn van de wet. die ons bindt, ons gevangen neemt en zegt, doe dit, doe dat, doe zus, doe zo, doe niet dit, doe niet dat. Ik kom niet eens tot 10. Ik kan ze allemaal niet onthouden, maar het hoeft ook niet, hè. Zie, daar gaat het om. En daarom die vrijheid. Maar wanneer men afvalt van het geloof, kortom, wanneer men onder invloed staat van dit soort leringen, dan komt men per definitie onder de wet. Maar wat Paulus ervan zegt is, het is onzin, er is niets verwerpelijk in zichzelf, helemaal niets. Op een andere plaats zegt hij, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dan zegt hij er meteen bij, niet alle dingen zijn nuttig. Dat is natuurlijk zo. Maar wij Nederlanders, of moet ik zeggen Calvinisten, dat weet ik nooit helemaal zeker. Kan me trouwens ook niks schelen, maar wij Nederlanders schijnen te denken, als iets niet nuttig is, dan is het verboden, dan wel, dan zou het verboden moeten worden. En wat dat toch voor dwaasheid is, heb ik nooit begrepen. Hè? Integendeel, de mens moet af en toe ook eens dingen doen die niet nuttig zijn en daar lol aan hebben. En dat is de gemakkelijke variant, want in de prediker staat, er zijn helemaal niet dingen die nuttig zijn. Wij zouden sowieso met vreugde door het leven gaan en plezier hebben in alles wat we doen. En dat is het dan. Voor de rest is het toch allemaal ijdelheid, dus nut heeft het niet. Het enige nut is, staat er, dat we zouden eten en drinken en alle dagen van ons leven genieten met de vrouw die wij lief hebben. Tot de mannen gezegd dan, hè? Voor alle zekerheid, zuster, ja. En hoe dat nou met die zusters moet, weet ik niet, maar daar zorgen die mannen dan weer voor, heb ik begrepen. Dat staat toch in de Bijbel, of niet? Dat weet toch ook iedereen? Nou goed. Dus alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. En voor alle zekerheid danken we dus de Heer in alles. Daar kan er niks verkeerds bij zijn. Dat is gewoon het idee. Nou goed. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, volgende vers, vers 6 van 1 Timotheus 4. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Waarvan akte? En die dienaar van Jezus Christus is natuurlijk gewoon de opziener uit 3 vers 1, want daar ging het nog steeds over. Men zou de tegensprekers weerleggen en vooral deze overheden en macht, of hoe ze men heten mogen. Zei ik iets verkeerds? Nee, toch? Ja. Over die opzieners, die oudsten gingen toch? Die hun dienst zouden doen, juist omdat er zouden zijn die zich begeven tot verleidende geesten en leringen der demonen. Volgt de toelichting en daarna, als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer welke gij achtervolgd hebt, enzovoorts. In plaats van je te begeven tot verleidende geesten. Daarna kom ik toch nog net aan het eind van de avond even terug in Titus hoofdstuk 1. Vers 10, want, oudste aanstellen, want er zijn ook vele ongeregelden, ongeordenden, of hoe dat maar heten mag, ijdelsprekers, verleiders van zinnen, in zonderheid die uit de besnijdenis zijn. De demonen worden er hier niet bij genoemd, maar dat erachter steekt, blijkt in ieder geval uit de bekende uitspraak van Efeze 6. Het is ook geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Die steken hier dus ook achter, uiteraard. Bovendien, ijdelsprekers, noemen ze een ander woord voor ijdelsprekers. Wat dacht hij van stomme afgoden? Hoezo stomme afgoden? Dat staat in de Bijbel, de uitdrukking. Stomme afgoden. Hoezo stomme afgoden? Spreken ze dan niet? Jawel, zij spreken wel. Maar zij hebben niks te zeggen. Die kennen u toch, hè? U weet ook wat ik er altijd bij zeg. Ik zeg altijd, ik heb nog een bandje thuis liggen. Ik moet het toch eens opzoeken. Ik heb nog een bandje thuis liggen, daar hoor je ze spreken. Hoor je demonen spreken via het keeltje van de kanarie, geloof ik, als ik me goed herinner.